de Joodse begraafplaats in Muidenberg zijn weer bijzondere ontdekkingen gedaan. Vrijwilligers van het Muidenberg-project hebben de afgelopen maanden nieuwe rijen onderzocht. En daarbij zijn grafstenen gevonden die ouder zijn dan de oudste bewaarde registers. Die registers beginnen pas in 1669 en deze blijken nog ouder. Bij ons in de studio is projectleider Muidenberg Emiel Salomons. Emiel, goedemorgen, hartelijk welkom.
Goedemorgen.
Muidenberg is niet zo heel groot, hè? Het is een dorp, Joodse begraafplaats. Was er ooit een Joodse gemeenschap?
In Muidenberg?
Ja.
Nee. Nooit geweest.
Nee. Hoe komt er dan een Joodse begraafplaats?
Amsterdam ligt dichtbij. Dus in het begin van de 17e eeuw zijn veel Duitse Joden naar Nederland gekomen. Er waren toen al Portugese Joden. En dat ging niet zo heel erg goed samen. Dus op een gegeven moment toen het aantal Duitse Joden in Amsterdam te groot werd, toen hebben de Portugezen gezegd, je kunt niet meer bij ons begraven. Dat is een oude kerk in Amstel. Hè? Een beroemde begraafplaats ook. Wij kunnen jullie niet meer begraven. Zoek maar zelf een stekje uit. Toen zijn ze eerst naar Schorl gegaan. Daar hebben ze 7 mensen begraven. Maar dat was geen succes, want dat was veel te ver. En toen hebben ze in Muidenberg van de goede oude hoofd, onze schrijver, hebben ze een stuk grond gekocht. En dat hebben ze ingericht als begraafplaats. Dus het is een klein reepje grond op de Muiderberg. Op de oude zandheuvel die er lag. En daar zijn ze begonnen met begraven in 1642. Ja. Helaas zijn die eerste registers dus verdwenen. Vanaf 1669 zijn die registers bewaard gebleven. En wat we nu aan het doen zijn is op veld A, dat is het oudste veld. Daar liggen ongeveer 12.000 graven.
Oh, dat is best wel veel.
Ja, dat is veel. In totaal liggen er 45.000 in Muidenberg. Dus, maar het eerste veld is dus van 12.000 graven. En dat is eigenlijk nooit goed onderzocht. Het is bijgehouden, maar na de Tweede Wereldoorlog is het niet meer bijgehouden. Het was een enorme chaos geworden van overwoekerd. Het was een jungle. En wij hebben dus vorig jaar hebben we subsidie bij elkaar geschraapt om dat veld schoon te maken. Dat heeft een tuinman gedaan. En sindsdien zijn we...
En schoonmaken bedoel je?
Nou, de hulst weghalen, de bramen weghalen, de wildgroei weghalen. Want die overwoekerde alles en drukte alle graven de grond in. En de grafstenen vooral.
Want is het een begraafplaats die nog in gebruik is?
Ja, is nog steeds in gebruik.
Hij is ook gewoon iedere dag openbaar?
Iedere dag openbaar, behalve op zaterdag dus, want dan is het sabbat.
Maar... Ja.
Dus wij zijn vorig jaar augustus zijn wij met een aantal vrijwilligers van ons eigen stichting Het Steenarchief, van de Archeologische Vereniging Naardingland en van Historische Kring Muidenberg, zijn we met een aantal vrijwilligers daar aan het werk gegaan en zijn gaan zoeken naar alle grafstenen die verdwenen zijn van de 12.000 graven die er ongeveer...
Moet je even uitleggen, grafstenen die verdwenen zijn.
Ja, grafstenen zijn dus door in de loop der tijd omgevallen, zijn gebroken, zijn door bomen geveld. En die zijn verdwenen onder de grond. Dus daar is in de loop der eeuwen is daar een centimeter of 10, 20 grond overheen gegaan. En we zijn dus nu die oude grafstenen aan het zoeken. En... Nou, we zijn bijna klaar. Dus we zijn aan het eind en we hebben ongeveer 300 stenen gevonden. En die geven dus heel veel informatie over die eerste periode, vooral over die eerste periode van de Joden in Amsterdam.
En praktisch, jullie gaan dan met hoeveel vrijwilligers ga je dan?
Nou, we zijn meestal met een man tussen de 5 en de 10 mensen. We gaan op woensdag is onze werkdag. Dan zijn we daar en dan gaan we prikken. Dus we zetten dit in banen uit. Kijk, begraven is natuurlijk in rijen. Dus we kunnen heel duidelijk die rijen kunnen we afbakenen. En dan gaan we met z'n allen prikken. Dus met prikstokken in de grond kijken wat we stenen vinden. En,
ja, maar ik neem aan, dat zijn niet de originele hele stenen. Dus je vindt brokstukken of niet?
Je vindt brokstukken, maar je vindt ook hele stenen die gewoon omgevallen zijn. En zijn blijven liggen en overwoekerd en met zand erover.
Ja. Hoe zijn die stenen nog herkenbaar? Hoe kan je nog zien hoe oud ze zijn? Kan je nog een jaartal lezen?
Ja, de meeste stenen zijn heel goed leesbaar nog. Vooral ook omdat ze onder de grond hebben gelegen.
Yeah.
Dan hebben ze de minste slijtage. We hebben een aantal mensen die Hebreeuws spreken. Want alle teksten zijn natuurlijk in het Hebreeuws. En we kunnen ter plekke de boel identificeren. En dan wordt er een foto gemaakt van het graf. En dat wordt op onze site wordt dat gepubliceerd. De bedoeling is dat wij zeg maar informatie geven over genealogische informatie geven, historische informatie geven over Joods Nederland. Dat is, mm-hmm. dat is de doelstelling. Dus wij inventariseren, wij documenteren en we fotograferen heel veel. We hebben iets van 100.000 foto's nu op onze site staan.
En als je brokstukken vindt, probeer je die ook weer tot één steen te maken?
Nee, dat gaan we niet doen.
Je maakt er geen puzzelstukje van?
Nou, we proberen ze wel zo neer te leggen dat ze herkenbaar zijn. Dus dat de teksten herkenbaar worden. Dan worden ze gefotografeerd en we zijn nu aan het overwegen, gaan we die stenen herstellen of gaan we ze niet herstellen? Heeft het zin of heeft het geen zin? Want het is een hele dure grap. We hebben een aantal steenhouders gevraagd om daar offertes voor uit te brengen. Nou, ja. Je bent zo 300-400 euro per steen kwijt. En als je het over 300 stenen hebt, is dat een dure grap natuurlijk.
Ja, maar liggen ze nu binnen of liggen ze gewoon in
het
beeld?
Nee, we laten ze liggen. We proberen ze zoveel mogelijk in elkaar te zetten, zodat ze in stukken zijn. Dan proberen ze in elkaar te leggen. Wat we wel overwegen is om de stenen die diep in de grond gezakt zijn, om die op te hogen. Dus dat ze wel zichtbaar blijven, dat ze niet weer onder de puin verdwijnen. Mm-hmm. En we hebben nu van het Rijksdienst Cultureel Erfgoed, hebben we de komende 6 jaar subsidie gekregen om de oudste velden te onderhouden. Dus er gaat een tuinman doorheen die 1 keer of 2 keer per jaar de boel schoonhoudt, want anders heb je binnen een mum van tijd heb je weer een enorme chaos.
Ja. En als mensen iets willen weten, hè, over mensen die daar begraven zijn, kunnen ze daar ook bij jullie in archieven nog iets van vinden?
Ja, ze kunnen bij ons in het steenarchief. Dus als we een graf vinden en we hebben geïdentificeerd, we hebben de Hebreeuwse tekst vertaald, dan zoeken we daar ook genealogische informatie bij. Dus wie zijn de ouders, eventueel kinderen. En dat komt allemaal op onze site te staan. Dus daar kun je iets vinden. Van dat oudste veld, veld A, waar we nu mee bezig zijn, wordt een database gemaakt nu. Zodat je precies kunt vinden. Nou, niet precies is een moeilijk woord. Want begraven, denk je, is een logische iets. Eentje overlijdt op 1 januari, de tweede op 2 januari, die wordt ernaast gelegd. Yeah. Maar dat is niet altijd zo. Dus je had ook bepaalde gedeelten waar kinderen begraven werden. Je had bepaalde gedeelten waar alleen de hotemetoten, zoals wij dat noemen, begraven werden.
En je had... Nou zijn deze, die zijn eeuwen oud. Hè? Als je tegenwoordig laat begraven, ja, dan is het vaak voor 15 of 20 jaar en dan kan je het verlengen. Mensen die nu nog daar begraven worden. Is dat ook gebonden aan een periode?
Nee,
of
nee.
Is dat ook voor de eeuwigheid?
Ja,
zeg maar,
in de Joodse traditie is het dat je graven niet mag weghalen. Die mag je ook dus niet vernietigen. Je mag niet... Dus het is voor de eeuwigheid.
Dus in 2400, 2400, ja, zouden we in principe nog graven kunnen vinden uit 2023.
Precies.
Ja.
Dat is wel de bedoeling.
Ja,
dat is
ja.
wel de bedoeling.
Ja.
Of het zover komt, dat weet ik niet. Maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt. Maar...
Nee, buiten dat het die stenen natuurlijk een Hebreeuwse tekst hebben. Heb je nog wat kenmerken waarvan je zegt dat maakt het tot een Joodse begraafplaats?
Nou, er zit heel veel symboliek op die stenen. Je ziet er bijvoorbeeld handen die zo in elkaar zijn. Dat zijn de priesters, de Kohens. Dat zijn de priesters van de Joodse religie. Je hebt de Levi's, dat zijn de mensen die de tempeldienaren. Die hebben als symbool een wijnkan, een schenkkan. Dus je komt toch heel veel namen zijn er ook van afgeleid. Wijnschenk, wijnkan, dat zijn allemaal namen die duiden op Levi afkomst. En dan is er heel veel symboliek in de Joodse religie. En dat zijn we nu ook aan het onderzoeken.
Nou, ik wens jullie nog veel succes. En wie weet wat er in de toekomst nog meer uit de grond komt.
Dankjewel.
Emiel Salomons, dankjewel voor je komst.